Iedereen, goedenavond. We gaan samen weer met elkaar Gods woord openen. En als we even de gordijnen ruimen, dan hebben we een overzicht van waar we ondertussen gekomen zijn in het eerste grote blok na de Nieuwe Scheppingsweek. Dus eerst hadden we de proloog, dan de Nieuwe Scheppingsweek. En dit is het eerste grote blok vanuit het Pesachfeest. Jezus als de nieuwe tempel. We zijn inmiddels in het laatste gedeelte. Naar Galilea door Samaria, Jezus en de Samaritaanse vrouw. En zoals aangekondigd gaan we deze avond het gesprek tussen de Griekse en de Samaritaanse, dat nu tot zijn hoogtepunt komt, om het zo te zeggen, afwerken vanavond. We zijn er al twee avonden aan gewijd. En om opnieuw in de flow van het gesprek te komen, gaan we naar goede gewoonte de overdenking aanvangen met de tekst opnieuw te lezen. En daarna gaan we kort de belangrijkste punten even recapituleren, om het zo te zeggen. Johannes hoofdstuk 4, vers 1. Dit zegt Gods woord. Toen u de Heer vernam dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet gij Judea en ging weer naar Galilea, en hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar geheten, dicht bij het veld dat Jacob, zijn zoon Jozef, had gegeven. En daar was de bron van Jacob. Jezus dan was vermoeid van de reis en ging zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria water putten en Jezus zei tot haar, geef mij te drinken, want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tot hem, hoe vraagt u die Jood bent van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tot haar, als u de haven van God kende en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, dan zou u aan hem hebben gevraagd en hij zou u levend water hebben gegeven. De vrouw zei tot hem, Heer, u hebt geen put, emmer en de put is diep, waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms groter dan onze vader Jacob, die ons de put heeft gegeven en die er zelf uit heeft gedronken en zijn zonen en zijn vee? Jezus antwoordde en zei tot haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst hebben. Maar ieder die drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tot hem, Heer, geef me dat water, opdat ik geen dorst heb en ik niet meer hier kom om te putten. Hij zei tot haar, ga heen, roep je man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tot hem, ik heb geen man. Jezus zei tot haar, je hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dit hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tot hem, Heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en u zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar, geloof me vrouw, er komt een uur dat u nog op deze berg, nog in Jeruzalem de vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de behoudenis is uit de Joden. Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Immers, de Vader zoekt zulke personen die hem aanbidden. God is een geest, en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus wordt genoemd. Wanneer die is gekomen, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tot haar, ik ben het die tot u spreek. En hierop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat gij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u, of wat spreekt u met haar? De vrouw verliet dan haar watervat en ging weg naar de stad en zei tot de mensen, komt, ziet, een mens die mij alles heeft gezegd wat ik heb gedaan. Is deze niet de Christus? Ze ging de stad uit en kwamen naar hem toe. Intussen vroegen de discipelen hem aldus, Rabbi, eet. Maar hij zei tot hen, ik heb voedsel om te eten dat u niet kent. De discipelen zeiden tot elkaar, heeft iemand hem soms iets te eten gebracht? Jezus zei tot hen, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij heeft gezonden en zijn werk volbrengt. Zegt u niet, het zijn nog 4 maanden, dan komt de oogst. Zie, ik zeg, je slaat uw ogen op en aanschouwt de velden, want zij zijn al wit om te maaien. De maaier ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden, de zaaier zowel als de maaier. Want hierin is de spreuk waar, de een zaait, de ander maait. Ik heb u gezonden om te maaien wat u niet hebt bearbeid. Anderen hebben het bearbeid. En u bent op geen arbeidsterrein gekomen. Velen nu van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw. Die getuigde, hij heeft mij alles gezegd wat ik heb gedaan. Toen dan de Samaritanen naar hem toe waren gekomen, vroegen ze hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En er geloofden er veel meer om zijn woord. En zij zeiden tot de vrouw, we geloven nu meer op u zeggen, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland van de wereld is. Tot zover Gods woord. Nu, tijdens de vorige avond heb ik gepoogd om u aan te tonen dat wanneer dat de Samaritaanse vrouw de Heer Jezus om het levende water vraagt, Jezus een wedervraag stelt. Haal uw man, zegt hij. En dat hij daarmee niet de bedoeling had om haar tot belijdenis van zonde te brengen, maar om de aandacht opnieuw op zichzelf te richten en zich verder aan haar te kunnen openbaren. Want wanneer dat ze de waarheid spreekt en zegt, ik heb geen man, ja, dan had de Heer Jezus nader verklaren hoe goed hij wel weet dat ze wel degelijk de waarheid gesproken heeft. Ze had 5 mannen gehad, de 6e die nu bij haar was, is haar man niet. En dat bracht de vrouw niet tot belijdenis van zonde, maar tot een belijdenis van wie Jezus is. Heer, zegt ze, ik zie dat u een profeet bent. Wat dan meteen de aanleiding is tot de allerbelangrijkste vraag die de kern, het hoofdonderwerp van dit gesprek hier gaat inluiden. Wat is nu de plaats van aanbidding? Nu, Jezus' antwoord is tot nu toe tweeledig. Het eerste wat die vrouw in dit verband moet weten is, dat de plaats van ontmoeting met God, dat dan niet langer aan een bepaalde locatie zal gebonden zijn. Gods aanwezigheid zal op geen van beide bergen ooit nog gevonden worden. Want er is een nieuwe exodus aangebroken met het vlees geworden woord dat onder ons is komen tabernakelen. Hij die van bovenaf gekomen is op u dat engelen opstijgen en neerdalen. Jezus is nu de plaats van Gods aanwezigheid. Je is Bethel, de tempel van God, en wie de geest van God woont. Ten tweede, de Samaritaanse vrouw die Jezus zocht te begrijpen vanuit haar Samaritaanse traditie, die moet weten dat zij aanbidt wat dat ze niet weet. God had zich niet aan de Samaritanen geopenbaard, maar aan de Joden. En niet tegenstaande dat het uur eraan komt dat alles zal veranderen, dat zal wat dat komen gaat volledig in overeenstemming zijn met wat dat God voorheen al had gedaan. Niet al de wegen leiden tot God. Er is slechts 1 verhaal dat van tel is, en het is dat van de Joden. Uit wie alleen de behoudenis is, zegt de Heer Jezus. En nu is het uur van de behoudenis aangebroken. Herinner u, bij de eerste exodus was het teken van de behoudenis uit Egypte dat Gods volk Yahweh zou aanbidden op deze berg. Dat is wat Yahweh Mozes bekend maakt bij de brandende braamstruik in Exodus 3. Maar nu dat het uur van de nieuwe exodus gekomen is, zullen de ware aanbidders de Vader aanbidden en geest en waarheid. Zie je de Exodus-connectie, vrienden? Dat is wat Jezus nader gaat verklaren en wat dan nu volgt. En dat is zo ongeveer waar we de vorige avond gestrand zijn. Zijn er nog vragen over vooraleer ik verder ga? Was dat terug duidelijk, de kleine opfrissing? We lezen vervolgens, maar er komt een uur, zegt Therese, en het is er dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Maar er komt een uur, en het is er, zegt de Heer Jezus nu. In vers 21 sprak de Heer Jezus van een komend uur, omdat de vervulling van die aankondiging er pas kan komen na Jezus geen gaan naar de Vader en de komst van de Heilige Geest. Maar het uur dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, dat is aangebroken. Nu dat Jezus aanwezig is, is dat uur niet langer komende. Hij is namelijk de volkomen openbaring van de geest en de waarheid. Hij heeft de geest niet met mate. Hij, het vlees geworden woord, is de waarheid. Die onder ons is komen tabernakelen, schreef Johannes in de proloog. De enige geboren zoon van de Vader is de belichaming van de ware aanbidder in geest en waarheid mensen. En nu dat we ondertussen ook weten hoe dat de plaats van Gods aanwezigheid eruit ziet, want Jezus is dus de nieuwe plaats van ontmoeting, de nieuwe tempel, kunnen we het gaan hebben over de aard van ware aanbidding. Aanbidden in geest en waarheid. Ik weet niet wat u opgevallen is, maar Johannes vermeldt dat hier 2 keer in 2 opeenvolgende versen aanbidden in geest en waarheid. En we vinden hier zelfs 4 maal het woord aanbidden in die 2 opeenvolgende versen. Vandaar ook de keuze voor mijn titel, de Samaritaanse vrouw aanbidden zoals het hoort. Maar waarom is dat voor Johannes zo belangrijk? Want dat onderstreept hij dubbel door dat te herhalen natuurlijk. Wel, allereerst, Johannes die schrijft zo geloof ik, en zo heb ik het ook uitgelegd van bij het begin, vanuit Efeze. En Efeze, dat is waar dat godsdienstig centrum van Gods volk nu in die dagen gevonden wordt. Ja, het is al een hele tijd verplaatst van Jeruzalem over Antiochië naar Efeze in Klein-Azië, waar dat deze mensen nu God aanbidden. Terwijl dat de mensen die eigenlijk voorheen geroepen waren om Gods volk te zijn, de Joden, hem grotendeels de rug hebben toegekeerd. Met andere woorden, het gaat dus niet langer om een geografische kwestie, Gerizim of Jeruzalem, het gaat alleen nog om geest en waarheid. Wat met zich meebrengt, dat dit nu om het evenwaar ook ter wereld kan gebeuren. Want doel van het evangelie, dat betreft geen nationalistische visie, maar een kosmische visie. Het gaat niet om een nieuwe natie, maar om een nieuwe mensheid, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren is. De ware kinderen van God worden nu uit de geest geboren, een nieuwe schepping. Nu, een nieuwe mensheid, dat is trouwens ook het hoofdonderwerp van Paulus' brief aan diezelfde Efeziërs. Dat maak je vanuit dat oogpunt niet te lezen. Maar dat was even terzijde. Dus mensen, het maakt ook niet uit wat dat men zich bevindt. Het gaat er nu om voordat de Heer Jezus aanwezig is. Want hij is die nieuwe tempel, de plaats van God aanwezigheid. Het huis van waaruit stromen van levend water vloeien, want hij alleen is de bron van het ware leven. Nu, wat betekent het aanbidden in geest en waarheid? Wel, laten we het eerst even bekijken vanuit Israëls verwachting. Wat verwachten zij en waar zien zij naar uit? Nu, het betreft mensen een grote profetische erfenis. Wat de profeten onderscheiden van de doorsnee Israëliet, was de Heilige Geest, die hen Gods raad en kennis bekend maakte. Toen maakte God dit gebruikelijkerwijs bekend door dromen en visioenen. Nu, voor alle duidelijkheid, de gedachte is hier niet dat dit voor iedereen vandaag ook door dromen en visioenen zal gebeuren, nee? Zoals sommigen het alleen letterlijk willen lezen. Wat de komst van de geest van de waarheid voor Jezus' discipelen concreet zal gaan betekenen, dat zal de Heer Jezus later in dit evangelieverhaal nader verklaren. Vooral dan tijdens die gesprekken op de laatste avond als ze samen zijn. Maar laten we nu een keer als voorbeeld van Israëls verwachting Paulus nemen. Waarom mensen wordt hij precies een gelovige in de Heer Jezus? Hij ontmoet de opgestane Jezus op weg naar Damascus, met andere woorden, de opstanding is begonnen. En je ervaart de gave van Gods geest. Dat zijn de 2 verwachtingen van Israël. De opstanding en de gave van Gods geest. En bij Paulus, ja, zien we, de Ananias zegt tegen hem, broeder Paulus, ontvang de geest. Je zegt niet, broeder Paulus, uw zonden worden verheven. Nee, dat zegt hij niet. En dat is wat dan men verwacht. Want dat is toch ook mensen dat beeld van God nodig heeft om waarlijk tot leven te komen, Gods geest. Vandaar ook Jezus' profetische handeling. Op de avond van de opstanding, Hij blaast over zijn discipelen en zegt, ontvangt geest. Ja? Nu, voor Paulus is het de meest normale zaak van de wereld dat de door hem gestichte geloofsgemeenschappen, dat dat ook door de geest geïnspireerde gemeenschappen zijn. Je ziet dat ik daar wat teksten bij geplaatst heb, want daar kan je zien hoe dat die geloofsgemeenschappen die door Gods geest geïnspireerd zijn, samen geestelijke liederen zingen in de geest. Ze bidden in de geest. Ze bouwen elkaar op in de geest. Door te profeteren door Gods woord. En langs deze weg ontmoeten ze de Vader en de Heer Jezus in hun midden, in en door de geest. En wat hoort die praktische gemeenschap van Gods geest te zijn? Wel, niks minder mensen dan een voorsmaak van de hemel op aarde. Het kunnen de meest prachtige, verbazingwekkende, glorierijke ervaringen zijn als je dit al hebt gekend. Je ervaart Gods aanwezigheid en je beseft dat dit om het ware leven in de geest gaat. Wanneer dat Paulus bijvoorbeeld schrijft aan de Galaten mensen, is het juist dat waar hij hen op appelleert. Je zegt en vraagt niet, ben je gedoopt? Nemen jullie de maaltijd van de Heer? Of heb je je hart al aan Jezus gegeven? Dat zegt hij niet. Je zegt, heb je jullie zoveel van de geest te verheefs ervaren? In Galaten hoofdstuk 3. Juist omdat het een reële ervaring is, en dat weten zij ook. En ook aan de Thessalonicenzen schrijft hij, luister, het maakt niet uit wat de mensen ook zeggen, jullie zelf zijn, toen wij tot u gepredikt hebben, u bewust geworden van de levensveranderende kracht van Gods geest. Jullie weten wat dat er gebeurd is. Jullie zelf kunnen getuigen van deze ontmoeting. En dat is trouwens, mensen, wat aanhoudend in Johannes' verhaal gebeurt. Mensen ontmoeten de levensveranderende kracht van de Heilige Geest in de Heer Jezus. En er gebeurt iets. Mensen gaan veranderen. En ze ondergaan een ware transformatie. Het is een enorm krachtige werking. Voor wie echt gelooft, wordt het realiteit. Je geloven in Johannes' verhaal is pistio, het soort geloof, dat een aanhoudende toewijding is aan een visie waarvan dat je overtuigd bent geraakt. En daarom ook de nodige actie onderneemt, omdat je bereid bent te veranderen, zodat het realiteit kan worden. En wat is die visie? Wat is het doel van het evangelie? Een nieuwe mensheid, voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar dat God midden onder hen zal wonen. Dat is toch het doel van het evangelie? Maar die bereidwilligheid mensen om te willen veranderen, en daar ook het nodig te willen voldoen, is wel de eerste vereiste. Zonder engagement kan er gewoonweg geen verandering komen, mensen. En persoonlijk maak ik daar een beetje zorgen over wat dat Nieuwpoort betreft. Proef vaak zo weinig van een verlangen en bereidwilligheid en de wil om te veranderen. Twee zondagen terug stonden we stil bij het feit dat dankbaar zijn en dankbaarheid betonen, dat dat twee verschillende zaken zijn. Bij de genezing van de Timilatsen zagen we dat volgens de Heer Jezus dankbaarheid betoont dat dat een natuurlijke uiting is van geloof dat tot behoudenis leidt. Geloof dat door liefde werkt, dat uit zich spontaan in een geest van dankbaarheid en aanbidding. En ik heb er toen op gewezen dat het een van de meest belangrijke zaken is in onze relatie met God de Vader en de Heer Jezus. Onze oprechte dankbaarheid betoont tegenover Hem. En ik weet niet wat die opgevallen is, maar vanavond worden jullie opnieuw mee geconfronteerd. Hè? Dat is precies wat de Vader zoekt. Het is het doel en de uitkomst van Jezus' nieuwe exodus, leren we hier. Ware aanbidders die de Vader aanbidden in geest en waarheid. En wanneer dat herhaaldelijk genegeerd wordt, ja, bedroeven we wel de geest van God, hè, die juist in en door ons, de Vader en de Heer Jezus, zoekt te verheerlijken. Weet je, in het ergste geval, als je het volledig naast je neerlegt, kan dat de werking van Gods geest helemaal uitdoven, hè? Maar dat lijkt precies weinig of geen indruk te maken, laat staan dat men daarover verontrust is. En daar is bij mij de vraag, in welke mate de wil om veranderen er eigenlijk wel is? Ja, ik kan wel iemand naar het water leiden, maar wat als de wil om te drinken niet gevonden wordt? En het toppunt is, ja, dat moet van mijn hart, dat het hier niemand ontgaat. De broer Herman, zeggen men, oh, toch zoveel veranderd. Deze Herman is nou een beetje veranderd, deze ze. Wat dat bewijst langs de ene kant, dat we dat hier op tafel wordt gezet, verandering brengt wanneer dat de geest van God de ruimte krijgt. Nu, veranderen doen we allemaal, hé, naarmate dat we ouder worden. Veranderen doen we allemaal. De vraag is alleen naar welk beeld worden we veranderd. Is het naar het beeld van onze natuurlijke vader, of naar het beeld van onze hemelse vader? Vertonen we steeds meer de kwalijke trekken en het karakter van onze natuurlijke ouder? Of gaan we steeds meer karakter en de deugd van onze hemelse vader gaan vertonen, door de vrucht van de geest? Ja, het is het een of het ander, hé, als gevolg van onze eigen keuzes. Gods geest negeren en niet de ruimte geven door te willen veranderen, nou, dat blijft niet zonder gevolgen, hé, mensen. Enfin, dat moest even van mijn hart. Dat was mijn eerste pastoraal momentje voor vanavond. Wat dat een plaats heilig maakt, is de aanwezigheid van de Heilige Geest, mensen. Wat een heilige plaats definieert, is de aanwezigheid van de Heilige Geest. Waar dat twee of drie samen zijn in mijn naam, zegt de Heer, dat ben ik in hun midden. Nu, door de eeuwen heen is er al heel veel gezegd en geschreven over wat een kerk of geloofsgemeenschap nu precies is. En dat is, zo geloof ik, het enige wat dat voor Paulus en de overige apostelen telt. De aanwezigheid van de Heer Jezus in het midden van de mensen die rond zijn naam verzameld zijn. En waarom is dat voor hen zo belangrijk? Wel, mensen, omdat wanneer dat Gods volk samenkomt en zijn geest in het midden aanwezig is, dat hetgene is wat dat mensen van buitenaf aantrekt. Want daar is God te vinden. Herinner je nog, toen je ook binnenkwam, kom ik hier niet voor onder, zei ze, maar kom een keer God zoeken. Weet je het nog? Ik ga er nooit meer vergeten. Ik. Dat was het eerste dat ze zei. Kom een keer niet voor onder, kom een keer voor God zoeken, zei ze. En ik blijf dat zeggen, die mensen. Ik hoop dat wat de vuurtoren echt verlangt, en collectief zich bewust is om dat te gaan nastreven, dat Gods aanwezigheid zichtbaar wordt in onze onderlinge samenkomst. Want dat is het enige wat dat mensen van buitenaf echt aantrekt. Hé. Dat is wat dat Paulus het over heeft, de demonstratie van geest en kracht. En de geest, dat gaat over het eeuwige leven. En dat is waar dat toe mensen zich aangetrokken weten. Daar alleen wordt aanbidding, ware aanbidding gevonden in die nieuwe tempel, de gemeenschap van Gods volk, waar dat zijn geest woont. En Paulus die pikt dat hier volledig op, hè. De gedachte van geestvervulde aanbidding staat voor hem centraal in dat alles. Want dat is de wijze waarop dat je nu deel krijgt aan de wereld die komende is. Dat is wat geestesvervulde aanbidding precies over gaat, mensen. Kan je me daar even volgen? Zoals water en geest, zagen we bij Nicodemus, dienen we ook, denk ik, geest en waarheid te begrijpen als een hendiadis. Te aanbidden in de geest en te aanbidden in de waarheid, dat is één en hetzelfde volgens mij. Te aanbidden in waarheid, dat is aanbidden in overeenstemming met de Heilige Geest. Dat valt niet van elkaar te scheiden, zo geloof ik. Het zou eigenlijk dwaas zijn om ons af te vragen wat de geest bijdraagt aan aanbidding, los van wat de waarheid bijdraagt. Ik maak hier gewoon die opmerking, mensen, omdat je ziet dat geest en waarheid in de telosvertaling die ik gebruik in deze studies niet met een hoofdletter geschreven wordt. Is dat opgevallen? En dat is omdat de vertalers menen dat de geest hier verwijst naar de menselijke geest. Zodat er een contrast ontstaat tussen de juiste plaats van aanbidding, Heer is in mijn Jeruzalem, en de juiste houding. Dat wil zeggen dat het nu gaat om innerlijke aanbidding, in contrast met de vroege offerdienst in Jeruzalem. Het gaat, zo meent men hier, om de juiste houding, om het innerlijk, met verstand en de gevoelens vanuit de werkzame wil. Ja, het was dat ik nog moest onderzoeken, dat ik zei, ik heb nog wat tijd nodig. Want ik verstond dat niet, waarom dat kleine geschreven stond. Maar daar ben ik het absoluut niet mee eens, hè, mensen. Ik heb het ook gewoon niet veranderd in de tekst, omdat ik het niet zou vergeten om je daarop te wijzen, eigenlijk. Want wat we nog veelvuldig gaan ontdekken, is dat elke pagina van dat vierde evangelie doordrenkt is van de Heilige Geest. En al van meet af aan is centraal komen te staan, omdat er juist de vernieuwing is waar de Heer Jezus het aanhoudend over heeft, doorheen Johannes' zijn verhaal. Wat dat uit vlees geboren is, is vlees. Wat uit de geest geboren is, is geest. En God is geest, zegt Johannes. En wat u nu zoekt, zijn mensen die hem aanbidden in de geest. En wat Johannes volgens mij met deze passage van de Samaritaanse vrouw ons op gaat voorbereiden, gezien dat aanbidding hier centraal staat, hè, zoals ook de structuur en de insluiting aangeeft, is dat het niet langer gaat om Jeruzalem of Gerizim, omdat aanbidden en geest en waarheid betekent dat de Vader en de Heer Jezus door de geest woning zullen maken in ons. Wij worden deze tempel. En wat we hier geïntroduceerd krijgen in dat verhaal hier, is wat de Heer Jezus vooral over had hebben tijdens de maaltijd op de laatste avond. Weet je nog, wanneer dat Petrus tijdens die avond zegt dat hij bereid is om zijn leven voor de Heer Jezus af te leggen. En de Heer Jezus zegt heel direct, nee Petrus, eigenlijk ga je dat niet. Je gaat mij verraden. Maar maak je daarover geen zorgen, Petrus, zegt de Heer Jezus. Geloof alleen in God. Het ging van het begin al niet om jou, het gaat erom dat God trouw is en niet jij. En geloof nu in mij, want ik ga voor jou plaats bereiden, zegt de Heer Jezus. Nu, de meeste christen denken dat het meteen om plaats in de hemel gaat, maar Johannes gaat niet over de hemel praten. Jezus gaat verder en zegt dat het beter is dat hij heen gaat, zodat de geest kan komen. Want wanneer dat de geest gekomen is, dan zal hij ervoor zorgen dat de Vader en de Zoon in ons woning maken. Dat is wat de aanbidden in de geest en waarheid in essentie over gaat. Wij worden die tempel, doordat de Vader en de Heer Jezus in ons zullen wonen. En ik vind dat zo geweldig, mensen. En ik hoop u ook. Ik hoop dat u het geweldig vindt, dat we dat ook echt samen willen zijn. In woord en in daad. Is dat een beetje duidelijk, mensen? Allee, het gaat er weer een vlotje zijn vanavond. Zijn we bezig? De vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus wordt genoemd. Wanneer die is gekomen, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tot haar, ik ben het die tot u spreek. Wat dat de vrouw weet en haalde de Messias, dat wordt hier opmerkzaam genoeg door de Heer Jezus geaccepteerd. Heeft u dat al opgevonden? Nu, dat wordt niet door alle uitleggers onderschreven, wat ik nu zeg. Integendeel. Er was wel degelijk een soort messiaanse verwachting, die leefde onder de Samaritaan, maar zo zegt men, ja, zend over de Taheb, ik krijg een andere naam, de Taheb, die komen zal. En naar hun mening is dat slechts een vaag denkbeeld van een komende leraar die alles nader zou uitleggen wat dat komen had. En men ziet wat de vrouw meent te weten als een toonbeeld van ironie. Moet je zien, zegt men, een Samaritaanse vrouw die aan de Messias gaat uitleggen wat dat precies de messiaanse verwachtingen zijn. En men borduurt namelijk verder op Jezus' woorden. U aanbidt wat u niet weet. En men zegt, kijk, Jezus' antwoord is zowel een correctie als een openbaring. Want ja, zoveel van wat de vrouw geloofde was verkeerd of onvolledig. Ze had gewacht op een wat, maar al die tijd stond de wie voor haar. Zijn openbaring is een correctie, want er is helemaal geen wat. Enfin, ik ben het er totaal niet mee eens. Wat we zien, is dat Jezus' antwoord over de plaats van aanbidding er juist voor zorgt dat zij beseft dat hij meer is dan een profeet. Zo verweegt dat hij misschien wel de verwachte Messias is, juist omwille van de openbaringen die de Heer Jezus doet. En voor de eerste maal in Johannes verhaal antwoordt de Heer Jezus, ik ben degene die tot u spreekt. Alleen al om die reden, mensen, moet er toch een zekere overeenstemming zijn tussen hoe de vrouw de Heer Jezus begrijpt als de Messias en hoe dat Johannes in zijn verhaal de Messias presenteert. Want later in dit verhaal gaan we zien dat er nog mensen zullen zijn die over de Jezus zullen spreken als de Messias. In hoofdstuk 7, hoofdstuk 10, moet maar eens nakijken, maar nooit vinden we nog dat de Heer Jezus dat accepteert. Nooit. En de reden daarvoor was ook al duidelijk in Marcus' verhaal, als u het zich nog herinnert. Omdat de Joodse beeldvorming van de Messias veel te eng was. Ze beschouwden de Messias allereerst als een zoon van David, een nationalistische koning, die Israël weer op de kaart zou zetten door die Romein buiten te bonjouren. Vandaar dat de Heer Jezus die enge interpretatie van de zoon van David in vraag stelde, aan de hand van Psalm 110, weet je nog? Hoe zijn de schriftgeleerden dat de Christus een zoon van David is? David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd, de Heer heeft tot mijn Heer gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden onder uw voeten stel. David zelf noemt hem Heer. Hoe is hij dan zijn zoon? Jullie beginnen aan het verkeerde eind van het verhaal, zegt de Heer Jezus. Zoals zoveel christenen ook in onze dagen. Hè? De Christus is Davids Heer. Hij is allereerst Yahweh de Heer. En Johannes verklaart dit nader en werkt dat veel breder uit in zijn verhaal. En daarom heb ik onderstreept dat Johannes de Doper de Messias ziet als hij die doopt met de Heilige Geest. De Geestdoper, weet je nog? Want in Israëlse schriften is het altijd Yahweh die de Geest zal uitstorten over zijn volk. En niet een komende zoon van David, hè? Nu in hoofdstuk 6 gaan we trouwens zien dat na de wonderbaarlijke spijziging ze zelfs Jezus meteen al wel een koning maken. Maar wederom om de verkeerde redenen. Maar de messiaanse verwachting van de Joden is niet wat deze vrouw voor ogen heeft. Zij ziet de Messias vooral als een openbaarder, een exegeet, iemand die hen alles zal verkondigen. En we hebben al gezien dat de Heer Jezus de grote leraar van Israël op zijn plaats zet, hè? Door te zeggen, als ik u de aardse dingen heb gezegd en u gelooft, hoe zult u geloven als ik u de hemelse zeg? Niemand is opgevaren in de hemel dan hij die uit de hemel is neergedaald. Met andere woorden, wanneer dat Jezus nader wil verklaren dat die tekenen van God die Nicodemus zag te betekenen hebben, ja, reageerde Nicodemus vol ongeloof. Maar deze Samaritaanse vrouw, al begrijpt ze niet alles, is wel ontvankelijk he, voor Jezus' openbaringen. En die mate zelfs, dat ze overweegt dat hij wel eens de lang verwachte leraar zou kunnen zijn, die alles nader zou verklaren wat dat de toekomstige ding betreft. Maar vriend, is dat niet hoe dat Johannes ons de Heer Jezus voorstelde in de proloog? Als de exegeet die in de schoot van de Vader is, die de Vader, de God die niemand ooit heeft gezien, nader zou gaan verklaren? En heeft de Heer Jezus het hier niet voor het eerst over de Vader in Johannes' verhaal? En wat dat hij zoekt tegen die Samaritaanse? Dat is voor de eerste maal in Johannes' verhaal dat de Heer Jezus zaken over de Vader nader gaat verklaren, nee, voor de eerste maal. En daar had ik erover nagedacht. Vandaar dat de Heer Jezus volgens mij, hoe beperkt haar zicht op de Messias ook mag zijn, er zich wel in kan vinden, nee, wat we in geen enkele andere situatie nog gaan terugzien. En ik vind dat een bijzonder aangename verrassing. Wederom een bevestiging dat Jezus altijd begint hoe dat mensen zich bevinden, als natuurlijk een overeenstemming is met zijn identiteit en waartoe dat de Vader hem heeft gezonden, met te verstaan. Jezus bevestigt, maar tevens dubbelzinnig antwoord, ik ben degene die tot u spreekt. Ja, ik kan dat niet genoeg herhalen wat de Heer Jezus hier doet, mensen. Dat doet hij nergens, maar ook nergens anders. Ik ben degene die tot u spreekt, is volgens mij de beste weergave in het Nederlands. En dat is voor de eerste keer in Johannes verhaal dat de Heer Jezus deze uitdrukking ego eimi in het Grieks ik ben gebruikt. Een uitdrukking waar dat dit evangelie onbekend staat trouwens. Wat allereerst een zinspeling is op Gods allereerste zelfopenbaring aan Mozes op de Sinaïberg. In Exodus 3, vers 13 en 14, Mozes zei tegen God, stel dat ik naar de Israëlieten ga tegen en zeg, de God van jullie vader heeft mij naar jullie gezonden. En ze vragen mij, wat is zijn naam? Wat zal ik hen dan zeggen? God zei tegen Mozes, ik ben wie ik ben. Dat is de naam waarmee dat de aanwezigheid zich bekend maakt bij de brandende braamstruik. Ik ben wie ik ben. Op welke manier ik ook verkies aanwezig te zijn, op die manier zal ik aanwezig zijn. Ja, niemand weet precies hoe dat hier best weergegeven wordt. Dat is eigenlijk een groot mysterie. God is namelijk de onbepaalde. Ik zal zijn die ik zal zijn. Niemand bepaalt er dat. Alleen hij is en al het overige is geworden, hebben we al gezien. Vandaar is God degene die ongebonden is. Al het overige is afhankelijk, maar God niet. Er is iets aan God dat precies daar is waar dat allemaal begint. Hij is de onbewogen beweging, zo je wil. Hij is de onveroorzaakte oorzaak. Ja, wat dat voor ons nou genoeg onmogelijk te begrijpen is, Omdat we in een wereld leven die geworden is, waar alles oorzakelijk verbonden is. Nu, die Griekse uitdrukking ego eimi, die wordt herhaaldelijk aangetroffen in de profeet Jesaja. Het zogenoemde vijfde evangelie, die de ruggengraat vormt voor het goede nieuws in het Nieuw Testament. Wat dat dus aangeeft, dat Johannes hier heel bewust voor deze typische zelfverklaring van Yahweh uit de Septuaginta-versie van Jesaja gekozen heeft. Om Jezus' identiteit als de openbarende en heilbrengende aanwezigheid van God te verwoorden. Nou, Jezus kwam, zoals eerder gezegd, als Gods exegeet. En als dusdanig openbaart hij hier zichzelf als de verwachte Messias aan de Samaritaanse, maar dan wel in de volste betekenis van het woord, hè? Zoals dat verder ook in het evangelie hier zal ontvouwd worden. Dus niet de Messias als een zoon van David, maar als Gods gezalfde Davids Heer. Want nog de Joden, nog de Samaritanen hadden de verwachting dat de Messias God zelf geopenbaard in het vlees zou zijn. Hè? En de eerste en enige aan wie dat de Heer Jezus dit zo recht toe, recht aan openbaart, is deze Samaritaanse vrouw nota bene. En dat ligt volledig in de lijn, zo geloof ik, van wat er zich straks in de stad van de Samaritanen zal voltrekken. Wat dat eveneens een unicum is in Johannes' verhaal. Maar daar straks meer over. Nu, juist op het moment dat de Heer Jezus die opmerkelijke openbaring doet, arriveren de discipelen, die wat ze zien nooit van de Heer Jezus hadden verwacht. Hé. Jezus alleen zin met deze vrouw, en dan nog aan een bron, nota bene, weet je nog? Die dan ook nog een keer een Samaritaanse is. Dat wekt bij hen serieuze vragen op. Hé. Ze kunnen dat tafereel hier helemaal niet plaatsen, en ik denk dat de verontwaardiging wellicht van hun gezicht af te lezen was. En dat deze vrouw dan ook meteen vertrekt hier, dat zal wellicht nog volgens mij een wantrouwen versterkt hebben. Maar Johannes, die maakt ons duidelijk wat de onderliggende reden van haar plotselinge heengaan is. Ja, zonder zijn nadere toelichting zou de gedachte kunnen ontstaan dat, gezien het feit dat Joden geen omgang hebben met Samaritaan, de vrouw hier het hazenpad kiest om een aanstaande confrontatie met de Joodse mannen die op haar afkomen te weg te gaan. Maar daar is zij helemaal niet mee bezig. Het is het verste van haar gedaan. Want hij die haar hier aan de bron zat op te wachten om haar levend water aan te bieden, kan ze gewoonweg niet voor zichzelf houden, nee. Nu dat ze te horen had gekregen wie hij is. En veel betekenend laat ze gewoon haar watervat achter, alsof ze het nu niet langer niet meer nodig had. Nu dat ze gevonden heeft dat hij er echt toe doet. Levend water. Ze kwam om het water uit de waterput van Jacob, waar ze nog herhaaldelijk zou moeten terugkeren omwille van haar dorst, maar nu heeft ze iemand gevonden die haar het echte levende water kan geven. Kana had zijn 6 waterkruiken en zij had haar waterkruik en Jezus beantwoord verlang, waar dat beiden naar verwezen. Ja, eens dat je het allerbelangrijkste in het leven gevonden hebt, dan kan je al uw voormalige zekerheden achter u laten. En ik geloof dat dit punt is dat Johannes met dit detail wil maken. Ja, u vertelt dus niet wat voor kleur van de sandalen dat zet of welke oogschaduw dat ze droeg, alleen dit, hé, dat ze haar waterkruik laat staan. En dat zijn de details waar je telkens moet opletten. En dit doet ook denken, zo geloof ik, aan de genezing van de blinde Bartimeus en Marcus' verhaal. Weet je nog? Die zijn kleed achterliet om tot de Heer Jezus te komen. En wat sprak zijn bovenkleed van? Ja, het kleed van de armen mocht naar Gods wetgeving hem nooit afgenomen worden, nee? Ja, het was zijn enige bezit dat hem zekerheid gaf. En Bartimeus laat dat hier achter hem om de Heer Jezus te volgen. Deze vrouw had dat wellicht, voor zover dat we weten, niet letterlijk doen, de Heer volgen. Maar het achterlaten van haar waterkruik moet in dezelfde lijn begrepen worden, volgens mij. En wanneer dat ze in haar stad aankomt, dan heeft ze de vrijmoedigheid om wellicht bekenden aan te spreken. En wat dat ze getuigt illustreert, hoe bevrijd dat die vrouw wel niet is. Haar milde overdrijving, zie een mens die mij alles heeft gezegd wat ik heb gedaan. Ja, mensen beschreef hoe diepgaand en persoonlijk haar ontmoeting met de Heer Jezus wel niet was, hè? En ik vind dat zo geweldig. Want met die woorden komt het spanningsveld in de kijker waar dat de meeste mensen mee leven. Ik heb u in de vorige studie erop gewezen hoe dat iedereen van ons verlangt om gekend te zijn. Als iemand vraagt naar mijn verhaal en geïnteresseerd is, ja, daar wil ik wel over praten. Wat dat betekent dat ik voor die persoon toch toe doe en dat ik voor hem toch enige betekenis heb. Maar de andere kant is dat vele mensen aarzelend en terughoudend zijn, omdat ze bang zijn dat wanneer men een verhaal te horen krijgt, dat ze hen niet meer willen leren kennen. En men zit gevangen in dat dilemma. Enerzijds wel graag gekend willen worden, maar anderzijds bang zijn om afgewezen te worden. En dan had het mij niet enkel om mensen die een zwaar verleden hebben gekend, waarvan dat de huidige situatie dan nog steeds de gevolgen van vertoont, maar ik bedoel ook bijvoorbeeld de aarzeling om volmondig te zeggen dat je de Heer Jezus wil volgen in je leven. Omdat je vreest dat die persoon, waar dat mee klikt, en wel graag beter wil leren kennen, zal afhaken eens dat je kleur bekent. En dat hoeft daarom niet te betekenen dat je niet voor je geloof wil uitkomen, maar soms lijkt het te vroeg of is de situatie gewoonweg ongepast. Ik heb al vaker voor dat dilemma gestaan. Wanneer dat mij vroeg, wat doe je hier precies van werk? Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Soms komt die vraag heel ongelegen. Ik heb geen probleem om daarmee uit te komen, maar soms denk ik van verdrouwd, de timing zit er nu niet goed om daarover te beginnen. Dus ik denk dat dat heel herkenbaar is. Maar dat is wat haar specifieke situatie betreft, ja, niet de ervaring van deze vrouw. Ze heeft een man van haar leven ontmoet, die haar beter dan wie ook uit haar omgeving kent, en haar toch vrijelijk het ware leven heeft aangeboden. En dat is wat het evangelie echt omdraaide, mensen. Als we praten met iemand over wat Jezus over hem weet, wat zijn we dan? Dat God de diepste geheim van een hart kent en hen daarom zal veroordelen. Hoe gaan we om met het feit dat God alles over iemand weet? Is het eerder veroordelend, een beetje manipulatief om hem op de knieën te krijgen? Of is dat God al die dingen weet en toch ondanks alles waarlijk het verlangen heeft om eeuwig leven te geven? Dat overstijgt alles, hè? Genade en waarheid, dat is de essentie van het goede nieuws. Maar goed, we hadden het er afgelopen dinsdagavond ook nog over in Brugge. Het feit dat wij opgegroeid zijn met een gezonde georiënteerde evangelieboodschap speelt oes parten om de alles overheersende kader van genade en waarheid goed te zien. Ja, we zijn opgegroeid met het idee dat je de mensen eerst slechte nieuws moet meedelen, nee? Alvorens uit goede nieuws kan meedelen. Maar dat is niet wat de Heer Jezus hier doet, hè? Hij biedt meteen het ware leven aan. En wat is de juiste reactie? Geloof. Pistio. Lieve mensen, het oordeel zal er voor die Samaritaanse vrouw niet komen omdat ze 5 mannen heeft gehad, hè? Oordeel zal er voor de vrouw komen indien dat ze het aangeboden leven in de Heer Jezus zou verwerpen. Dat is hier het cruciale punt, hè? Maar dat valt voor ons moeilijk om aan te nemen. We denken dat oordeel er voor mensen komt omdat ze in velerlei zonden geleefd hebben, zijn gelogen en bedrogen, overspel gepleegd, gestolen, noem maar op. En dat is inderdaad verkeerd. Die zaken doen, schenkt u geen leven. En daarom zouden ze geoordeeld worden. Hè? Dat is het vertrekpunt van een zonde georiënteerde evangelisatieboodschap. Maar weet je dat we dat wel vergeten? Dat al die dingen niet doen, je ook geen leven kan schenken, nee? En Paulus weet dat we al te goed. Je was een expert in al die dingen niet doen. En ook de rijke jongeling, weet je nog, de ideale schoonzoon, die van zijn jeugd de wet had nageleefd. Beiden waren naar de wet onberispelijk, hè? En was gokt de discipel dat ook deze ideale Torah nalever het koninkrijk van God niet kan binnengaan, zegt de Heer Jezus. En ze smitten hun droms in de lucht. Wie kan dan behouden worden, zeggen ze. Punt is, zegt de Heer Jezus, dat dat voor mensen nou mogelijk is. Uw goedheid, mijn goedheid, dat is niet de kwestie waarom dat gaat. Paulus kon goed zijn en zover dat de wet ging, heel hard tot aan het houtje. Maar dat kon hem het ware leven en de geest niet geven, hè? Het was nog steeds een vloek voor hem. Omdat alles draaide om ding doen of niet doen, maar niet om geloof. En dat is wat Johannes' verhaal ons laat zien, mensen. Of dat mensen nu goed of niet goed zijn geweest, dat doet er niet toe. Omdat dat niet de basis is waarop men deel kan krijgen aan het eeuwig leven. De enige basis is, ga je geloven in de Heer Jezus wanneer dat leven jou aangeboden wordt. Want dat gaat om, hé, geloofsvertrouwen. En eens dat je dat goed ziet, ja, dan kan je gaan praten over haar 5 mannen en over hoe je daarna moet gaan leven. Maar de nadruk ligt op het genade aanbod van het leven. En u dat verkeerd doet, ontaart de zaak al heel snel in wetticisme. Nee, het gaat om dat ene. Het leven wordt u aangeboden, en wat is uw antwoord? En als je nee zegt, dan zie je dood omdat je geleefd in jezelf hebt. Dus niet in Jezus geloven is al doodzin. Versta je dat een beetje, mensen? Dat is een andere manier van kijken, hé, om het evangelie te zien als een aanbod van het ware leven, in plaats van dat het gedefinieerd wordt in termen van zonde en ondeugdzaamheid. Ja, er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Hé, of alleen God is goed. Kan je al die bewijsteksten die uit de context gerukt zijn? Ik ken nog, je dat zondag al zien. Een bijbelvers uit zijn context gerukt wordt een voorwensel of een bewijstekst. Dat zijn al zakken. Ja, sorry, dat een beetje een nepje aan, komt dat zot van ik. Kun je niet aan doen. Vergeef me mijn zwakheid. Maar persoonlijk, mensen, neem ik het getuigenis van de discipel die Jezus lief had, zeer ernstig. Zijn evangelie, mensen, dat is de vrucht van vele tientallen jaren de woorden van de Heer Jezus te overdenken. Al die jaren had de Geest van God hem de woorden van de Heer Jezus in herinnering gebracht en hem in de hele waarheid geleid. Dat is dan ook een van de laatste geschriften die ons is overgeleverd, hè? En weet je dat in de post-apostolische kerk Johannes zeer geliefd was? Zijn evangelie veelvuldig gebruikt werd in de vroege eeuwen onder de christen. De vele aanhalingen in de vroege schrift getuigen daarvan veelvuldig. En voor mij is die elk bijbelboek even zwaarwichtig als het op de inhoud aankomt. Het onderwijs van de Heer Jezus in de evangeliën, dat primeert voor mij boven alle overige nieuwtestamentische en oudtestamentische schrift. Evenals voor de Heer Jezus en de apostel, de profeet Jesaja met kop en schouders boven de andere profeten uitsteekt. Ja, de Bijbel bestaat uit een rijke verzameling geïnspireerde schriften, maar het is geen vlak en egaal boek voor mij. Er is onderscheid, zoals ook in de Torah niet alle wetgeving even belangrijk is, waar dat bepaalde verordeningen nu eenmaal primeren en belangrijker zijn dan andere verordeningen. En hiermee kies ik er resoluut voor om tegen de stroom van de overheersende leer in de evangelische wereld, die vooral op de geschriften van Paulus georiënteerd is, in te gaan. Het is te zeggen, het betreft wel het lezen van Paulus door een zekere bril, die met de reformatie is begonnen. Want met Paulus heb ik geen probleem, wanneer ik hem zoek te begrijpen vanuit Jezus' onderwijs. De Heer Jezus en Paulus namen dezelfde houding aan en ze deelden dezelfde standpunt, niet ten aanzien van de wet en de Joden. Zit er dan geen probleem niet met de Rooms-Katholieke Kerk? Lek Luther en de gereformeerden, de reformatoren beter gezegd? Die Paulus werk vanuit die invalshoek lazen en begrepen, niet? En mede het fundament legden voor de hangbare leer, samen met de door de kerkvaders opgerichte geloofsbelijdenissen, waarin dan nagenoeg niks van de leer van de evangeliën terug te vinden is en de mens als Gods beelddrager, de schepping als Gods tempel, nog niet eens vernoemd wordt. Enfin. Om terug te komen, mens, let hier ook een keer op de openingswoord wat dat ze zegt. Komt en ziet. Herinner u die woorden? Dat was in de afsluitende woorden. Is deze niet de Christus? Zie je, ze biedt haar medebewoners de uitnodiging aan die de Heer Jezus, Andreas en zijn vriend aanbood. Kom en zie. En met hetzelfde enthousiasme als waarmee de Andreas Petrus toen uitnodigde. We hebben de Messias gevonden, zei hij, weet je nog? En denk hier ook aan Nathanael. Jezus kende Nathanael, hé? En dat bracht eveneens bij hem een spontane belijdenis, weet je nog? Nathanael, de Israëliet, en wie dacht je in bedrog is. En de onmiddellijke positieve reactie van de stedelingen op haar getuigenis, dat laat hier ook zien, mensen, dat deze vrouw niet de verstoten is die iedereen schuwt omwille van haar schandelijk leven, nee? Waarvoor dat ze zo vaak versleten wordt? En waarom dat zij, zo zeg maar heel cliché, op de middag alleen naar de bron ging om water te putten. En die nou niemand maar daar iets te maken wilde hebben, zou men zeker haar geen gehoor gegeven hebben, nee? En nu een menigte uit de stad naar Jezus op weg is, verlegt Johannes als een goede filmregisseur de aandacht naar de geschokte discipel. Ja, die de Heer Jezus het aangeschafte voedsel aanbieden, waarvoor dat ze hem alleen achtergelaten hadden. En wat volgt? Dat is een gesprek dat evenals Jezus gesprek met de Samaritaanse over water ook een diepere symbolische betekenis geeft dan letterlijk voedsel. Het gaat hier dus om water en voedsel, twee elementaire zaken voor ons levensonderhoud als mensen. Heb je dat ooit al een keer zo bekeken? Maar Jezus antwoordt dat zijn voedsel de wil van de Vader is. Herinner ons dan niet, mensen, dat een mens niet alleen van brood leeft? Zijn eten en drinken is het leven van God brengt bij de mensen rondom hem. En ik denk niet dat de Heer Jezus hier diepzinnig en raadsel spreekt, maar dat hij de waarheid zegt. Sommigen hier hebben dat misschien al op een of andere manier ook ervaren. Als je betrokken bent bij het deel van Gods leven met mensen, dan ontdek je dat er een soort voedsel is dat op zichzelf ondersteunend is. Kan druk zijn, je hebt zoveel te doen, maar je krijgt zoveel leven van Gods woord met mensen te delen. En eens dat je die ervaring hebt gehad, ja, dan ga je ook, indien dat nodig is wel te verstaan, makkelijk een keer een maaltijd overslaan, omdat zo goed iets is om deel van je te maken, om leven te mogen brengen bij mensen. Maar goed, dat is mijn persoonlijke overtuiging. In ieder geval, wat dat hier nu heel kort aangeraakt wordt, de wil van de Vader en zijn werk, dat zijn onderwerpen mensen die in de komende hoofdstukken door de Heer Jezus hadden verklaard gaan worden. Dus daar later meer over. 4 maanden tot de oogst. Ja, zoals u merkt gaan we nu van voedsel naar de oogst. Opnieuw dus een verschuiving hier in beeldspraak. Ik heb me laten vertellen dat deze regio hier in Samaria, dat dat een van de weinige vermaarde plaatsen was in Israël, waar dat graan veelvuldig verbouwd werd. De graanschuur van Israël zou je kunnen zeggen. En de Heer Jezus die pikt hier wellicht een eigen taal op. Ze zeggen, nog 4 maanden tot de oogst. Wat dat zou betekenen, dat je de oogst niet kunt verhaasten. Een oogst had nu eenmaal zijn eigen gang. Jacobus is in een brief, die gebruikt ook de metafoor van de oogst, maar weliswaar in een andere context. Maar ook hij wijst erop dat de landman geduldig moet wachten op de vrucht van het land, wanneer dat de opgroeiende graan niet alleen de vroege regen, maar ook de late regen nodig heeft om rijp te worden voor de oogst. En in die periode ja, kan er dus niet veel verricht worden, niet op het veld. Pas als de oogsttijd daar is, valt er geen tijd meer te verliezen en dan moet er hard gewerkt worden. En ik denk dat de Heer Jezus daarop hier alludeert. Als het gaat om Gods eindtijd oogst, wel, dan is er geen tijd meer om te wachten. Dit is Gods timing. God is nu aan het werk en niet pas binnen 4 maanden. Nu is Gods moment van oogsten al aangebroken. Kijk maar rond u, de velden zijn er klaar voor. En dat wijst de Heer Jezus, enerzijds zo geloof ik, op de Samaritaanse, die niet haar man, maar heel de stad in haar gevolg heeft. Maar anderzijds ziet de Heer Jezus hier ook ruimer. Die aankomende Samaritanen, dat zijn slechts een onderdeel van het op gang gekomen proces van Gods eindtijd oogst. En je bent op het terrein van anderen gekomen om te maaien, zegt de Heer Jezus, wat anderen gezaaid hebben. En ik geloof dat de Heer Jezus hier wijst op wat de profeten voorheen gezaaid hebben. Alles wat de profeten de voorgaande eeuwen gezaaid en verkondigd hebben, maar nooit te zien kregen tijdens hun leven, dat gaan jullie nu oogsten, zegt de Heer Jezus. Want dit is wat de Heer Jezus brengt, he, nu dat koninkrijk aanbreekt in hem. De profeten hebben het gezaaid door getrouw van Gods werk te getuigen, maar hebben nooit het resultaat van hun werk gezien. He. En nu gebeurt het in mij, zegt de Heer Jezus, en jullie mogen het oogsten, want het uur is aangebroken. Ja, de Heer Jezus zal ook van een oogst zorgen, he, mensen. En het feit dat de Heer Jezus in vers 36 wijst op de zaaier en de maaier die zich samen verblijden, dat is wellicht een echo van Amos 9 vers 13. Maar dat er ons eigenlijk een prachtig beeld getoond wordt van de kenmerkende zegen van onophoudelijke vruchtbaarheid en voorspoed in de volheid der tijden. De groei en de oogst, ja, die gaan zo snel verlopen, dat de mensen elkaar zullen bijbenen op het veld. Zaaien en oogsten, dat zal er aanhoudend gelijktijdig gebeuren. Terwijl dat in één land inzaaien is, is in een buur zijn oogst al aan het binnen, bij manier van spreken. De zaai en de oogst vallen samen en gebeuren dus gelijktijdig. En het wonderlijke is dat dit tafereel daar een illustratie van is, hoe dat dit in de komende tijden zal gebeuren, wanneer dat evangelie in de wereld uitgaat. Ja, nu komen deze Samaritaan, ze zien de Heer Jezus, en deze vrouw is in feite nu zelf een zaaister en een meester geworden. Ja, ze zaaide toen dat ze haar waterkruik achterliet en terugging naar de stad om haar getuigenis te geven. En nu komen door haar werk de Samaritaan tot de Heer Jezus en daar is de opkomende oogst al. Zaaien in de oogst gebeurt hier dus op een en dezelfde dag. He? En dan vragen ze de Heer Jezus om bij hen te blijven. Ik vind dat zo mooi. En wat is hun reactie al na 2 dagen? Ja, je hebt het ons wel verteld. Maar nu hebben we deze woorden van eeuwig leven zelf gehoord, zeggen ze tegen de vrouw. En wat is uiteindelijk hun slotverklaring? Jezus is waarlijk de redder van de Samaritaan. De redder van de wereld. Mensen, wat krijg je ooit een belijdenis van dit formaat in Galilea of Jeruzalem? En dat is precies wat er gebeurt in de wereld van Johannes, waar dit evangelie tot stand komt. Hij ziet niet de Joden, maar de heidenen die toestromen en zeggen, Jezus is de redder van de wereld. Jezus is de redder van de wereld. En dit is het wonderlijke mysterie, dat op de een of andere manier de heidenen dit evangelie niet ontvangen of vernomen hadden, met een openheid reageren die zij die het wel gehoord hadden, niet hebben. En dat is wat Paulus nader verklaart in de Romeinenbrief. Maar wat is hun probleem? Israël zit vast in zijn eigen denkkader. En ze zijn niet van plan om dat denkkader op te geven. En Marcus toonde ons juist zaal die mensen. Israël is in de ban van de onreine geesten. Herinner je nog? Doordat ze vasthouden aan leringen van mensen die Gods geopenbaarde woord ontkrachten. Herinner je nog? Ze plaatsen de wet boven de mens, terwijl de wet in tegenstelling tot de mens niet naar Gods beeld geschapen is. Waardoor dat een hart ver van God verwijderd is, zegt de Heer Jezus. Ja, hoe meer dat je denkt te weten over God, hoe moeilijker het in zekere zin van God wordt om met ons aan de slag te kunnen. Denk maar aan Nicodemus. Het is geweldig he, om meer te weten, maar je moet er wel licht aan vasthouden. Kennis en liefde en nederigheid, zou ik dat noemen. En dat is een zeer belangrijke les voor ons allemaal, mensen. Want we leven in een sterk polariserende wereld, waar de andersdenkenden al snel en vaak onterecht gebrandmerkt en uitgesloten worden met benamingen als klimaatontkenners, anti-gender-aanhangers, anti-vaxxers, complottheorie-aanhangers, homofoob, racistisch, enzovoort. En dat is een tijdsgeest die ook meer en meer gevonden wordt binnen de hedendaagse kerk. Die worstelt met al die zaken. En waar de andersdenkenden, ook op theologisch vlak, al even snel in het verdom hoekje geplaatst en gemeden worden. Dus ik denk dat dat een zeer belangrijke les is voor ons allemaal. En hier mag ik het bij laten voor deze avond.